Dag beste voetballiefhebber, dit is 4-0, de voetbalpodcast van VTM. Jarno Berto, Frank Boeks en Mark de Grijze die kamperen al maandenlang in deze zetels. En dat is vandaag niet anders. Vandaag of all days. Het is een drukke dag met veel thema's. We gaan straks uitgebreid hebben over de ontknoping, de slag om de slotspeeldag. Maar het nieuws van vandaag heeft ons ingehaald, Jarno. Club Brugge is trainerloos, toch? Voor de moment.
Ja, Nicky Haaien neemt...
Meteen over? Is dat ook
meteen
al aangekondigd?
Over, ja. Okay. Dus we kunnen wel zeggen dat het bij Club Brugge naar de Haaien is.
Oh. Was dat het mopje dat,
dat
je niet zo hard... Oké, dat hebben we dan meteen
dat was het mopje.
Besproken. Goed, dat wat het ontslag van... Nee. Ronnie Deila ligt dus buiten. Na de tegenvallende resultaten en na de negatieve sfeer rond zijn persoon natuurlijk, Mark. Het is allerminste verrassing. Je hebt gisteren al geschreven, ja, dit moet gebeuren eigenlijk.
Ja, onvermijdelijk. Hè. Het is te veel gebeurd, zeker na nieuwjaar. Wat er op Sint-Truiden gebeurt, de eerste half uur goed. Kansen genoeg om 2-3-0 te maken. Goed druk zetten ook. Maar ja, goed. Een voetbalwedstrijd duurt langer dan 30 minuten. Daarna was het onvoldoende, ook qua drive. En dat is al een tijdje aan de gang, vind ik.
Vooral dat.
Ja. Drive, en dat is ja, bedoel, toch de verantwoordelijkheid van de trainer. Je moet je spelers meekrijgen in jouw verhaal. Passie tonen, en zeker bij club. Evenveel als bij andere clubs, maar daar hameren ze zo op. En dat was niet te zien. Dat was niet te zien. En de spelers kunnen nog wel zeggen van we blijven achter onze trainer staan. Maar dat was echt niet te zien op het veld. En dat was al weken aan de hand. Een opflakkering met de kwalificatie voor de Conference League. Maar ook verlies aan de eerste wedstrijd. De thuisnederlaag tegen Anderlecht was voor mij eigenlijk al de definitieve doodsteek. Toen heeft de voorzitter volgens mij al een kruis erover getrokken.
Ja. Ik denk ook de drive ontbreekt of ontbrak een beetje. En ja, als je no sweat, no glory, bluffen gaan, dat zijn de dingen die in Brugge zo belangrijk zijn. Ja, dan moet je dat vooral hebben. Ik denk dat de spelers het te makkelijk hadden en dat ze daarom ook achter de trainer bleven staan. Dat er daar niemand was die... Oké, het is goed met Deila. We moeten waarschijnlijk niet hard trainen. We zijn relax. Maar ja, soms heb je wel iets meer nodig. En heb je misschien iemand, of een groep heeft misschien iemand strenger nodig. Of een strengere aanpak nodig om het beste uit zichzelf te halen. En blijkbaar was die match er toch niet echt. Ja.
Eigenlijk is dat al een probleem dat er al bij voorgaande coaches was. Karel Hoefkens was ook een rustig iemand. Iemand die best wel wat toeliet. Dus dat is eigenlijk iets dat is doorgetrokken onder Deila.
Ja. Ja,
maar dat is wel de switch dat ze, denk ik, moeten maken.
De spelersgroep zei ook achteraf, met Parker hadden ze ook een goede band. Mm. Ja, dan denk ik ook, dat was ook niet te zien. Dus er moet daar toch een keer iemand opstaan die op een andere manier met die spelersgroep omgaat.
Ja, want jullie snijden wel misschien het belangrijkste thema aan. Het is het derde ontslag op heel korte tijd. De spelersgroep is min of meer dezelfde gebleven over die periode, dus... Het probleem ligt dieper dan de coach alleen, wat we al langer aanhaalden, maar ja, vandaag wel nog eens onderstreept mag worden, denk ik.
Ja, maar ik denk dat het... Ik ga nu Ruud Vormer eruit halen, niet dat ik dat per se weet, maar dat is iemand die waarschijnlijk ook het in de week heel rustig aan wil doen en die van het goede, leuke basecampen nu dan geniet van alle de kleine dingen, maar die er dan wel... zondag in het weekend 100% vergaat. En dat is een kwaliteit dat je moet hebben als speler om te zeggen, oké, je moet keihard gaan wanneer het nodig is en relaxen wanneer het... Maar als je dat te veel doet in de week en je kan die knop niet omdraaien in het weekend, dan heb je een probleem. Dus dan moet je wel... Dan moet je in de week gewoon misschien harder trainen en de concurrentie aanscherpen en van die dingen, die mis ik misschien, of die hebben ze waarschijnlijk een beetje gemist.
Mm. Zeg, en nu, de timing? Staat er nog te veel op het spel dit seizoen om dat in de handen van Deila te geven?
Ik denk nu wel dat Deila wel al een paar weken voelde dat het wel over was. Zijn betoog op donderdagavond na de kwalificatie in de Conference League tegen Molde verraadde dat eigenlijk ook al een beetje. Dat was precies een coach die voor het Joegoslavië-tribunaal ging zitten terwijl hij wist van ik ga hier levenslang krijgen. Dus dat was eigenlijk daar al nog één keer een finale verdediging ten voordele van zichzelf. Allee, veel voordeel heeft hij er niet uit gehaald uiteindelijk.
Wat heeft hij allemaal gezegd toen? Kan je nog eens aan herinneren?
Dat hij tegen iedereen alles durfde zeggen. Zelfs tegen de koning van Noorwegen durfde hij zeggen dat als hij vond dat dat de klootzak was. Ja,
een
school. Ja, een klootzak.
Daar begint het mee, maar het barstte eigenlijk al op het moment. Simon Mignolet had in de mixzone tegen ons gezegd dat Deila vlak voor de wedstrijd tegen Molde gezegd had het is niet de bedoeling dat jullie voor mij of voor mijn positie speelden. En dat antwoord werd geponeerd bij Deila. Of gedropt bij Deila op de persconferentie, waar hij dan al gepikeerd op reageerde van hoe weten jullie dat? Terwijl Simon dat een kwartier eerder had gezegd. Maar hij interpreteerde dat weer van iemand heeft binnen de club weer iets gelekt uit mijn bespreking vooraf. En toen ging hij eigenlijk volledig los. Ik denk dat hij dat... Ik denk dat hij dacht dat iemand van de board, van het bestuur, dat eerder gelost
hij
had.
Hij zei eigenlijk dat Club Brugge een grotere zeef was dan Celtic. Ja. Dat heb ik zelfs bij Celtic nog nooit meegemaakt.
Ja, maar ik denk dat hij toen al wist, nogmaals, de thuisnederlaag tegen Anderlecht. Daar heeft de voorzitter ook al laten uitschijnen of heeft ingegrepen en duidelijk gemaakt in opzichte van de spelersgroep dat dat einde verhaal zou zijn. Dat het een kwestie van tijd was. Mm-hmm. Anders doe je dat soort dingen niet met jouw trainer. Dus toen wist hij dat. Dat een kwestie van tijd was. Dus, en dan heeft hij inderdaad na die wedstrijd tegen Molde iedereen geschoffeerd, ook zijn eigen bestuur. Ja goed, en dan weet je dat het 3 dagen later, als je verliest op Sint-Truiden, voorbij is. Maar ja goed, het is inderdaad nu bijna 2 jaar dat ze met Schreuder nog zijn kampioen geworden. Mm-hmm. En er is toch te veel gebeurd op dat gebied. Dus het is niet alleen Deila, maar hij was toch ook niet klaar voor deze job.
En niet alleen. Hij had iemand nodig naast hem die hij mee kon verdedigen, mee het schip ging besturen. En ja, als Manhart er niet rondloopt om wat te doen, die dat de jaren daarvoor zo goed gedaan heeft, ja, alleen kan hij de chaos niet oplossen. En dat is misschien ook een beetje ondankbaar voor hem, voor Deila. Maar oké, ja, de club beslist over sportief directeur en dan de coach moet dan normaal, als je kijkt naar Anderlecht, daar is het Riemer en Fredberg die samen echt wel de lijnen uitzetten. Als je dat alleen moet doen binnen een club, dan heb je toch een klankbord nodig om beslissingen af te dwingen. En dat heeft hij niet gehad de laatste maanden.
Kijk, en het beste trio van club, hè, toen ze echt succesvol waren, was toen dat Manhart, technisch directeur, of de baas was, Michel Prudhomme, hoofdtrainer, en Philippe Clément, assistent. Ik bedoel, dan had je een mix van 3 die alles samen hadden en die elkaar steunden. Tot op een zeker moment natuurlijk. Maar dat was, en daar zijn ze nu al zeg maar bijna 2 jaar op zoek naar.
Ja, je lanceert hier de naam van Michel Prudhomme. Jij zegt, ad interim had dat geen, want het is Nieke Haaien bevestigd. Hè, de beloftecoach van de coach van Club Next wordt tijdelijk hoofdcoach van Club Brugge. Maar jij zei gisteren, Prudhomme, dat zou nog geen verkeerde naam zijn, maar is hij niet volledig uitgewezen?
Ja, ik weet het, maar ik wilde aangeven dat hij op dat type voor 10 wedstrijden, en ik weet wel dat hij dat niet meer wil, omdat hij echt gestopt is, omdat ook Vincent Manhart er niet meer is, waar dat hij een zeer goede band mee had. Maar als hij dat even aan de kant zou schuiven en gevraagd worden, dan zou hij de ideale oplossing zijn, omdat hij op korte termijn de club kent, de speler kent, de drive geeft, tactisch en ook passie in die groep zou kunnen brengen. Dat moet Nicky Haaien nu allemaal doen met Michiel Jonkere, denk ik, als assistent. Twee jonge, onervaren gasten. Ja, dat is toch een heel andere etiket dat ze hebben.
Ja. Dus. Het is een beetje zoals Rick de Mil vorig jaar eigenlijk.
Maar het feit dat die twee er nu zijn, wil ook zeggen dat er eigenlijk geen oplossing voorhanden was. Of dat er geen alternatief voorhanden was. Dat hebben ze gaandeweg de week ook laten weten vanuit de club. Er is momenteel niet iemand die wij hebben klaarzitten of op het oog hebben om Deila te vervangen.
Het is ook moeilijk omdat ze een nieuwe structuur aan het bouwen zijn. Hè, met 3 mensen die Vincent Manhart moeten vervangen. Mm-hmm. Er zijn er al 2, maar eigenlijk de echte technisch directeur die de trainer moet aanstellen, moet begeleiden, moet helpen in zijn werk de komende jaren, die is er nog niet. Dus als je nu iemand aanstelt als trainer zonder die technisch directeur, dan is dat toch ook moeilijk voor te zeggen, kom maar
dan,
af.
Dan kom je niet als technisch directeur.
Ja, nee.
Als directeur kom je dan niet om te zeggen van oké, jullie hebben de keuze al gemaakt, wat moet ik dan nog komen doen?
Ja, dus je moet, het is eigenlijk een tijdelijke oplossing. Vandaar.
Dus eigenlijk het eerste werk nu is zo snel mogelijk die sportief directeur hebben. Die kan dan beslissen over een coach. Die kan zijn netwerk gaan aanspreken.
Kijk, eigenlijk had hij er al moeten zijn.
Ja, had er zeker
al moeten zijn. Als je tegen Vincent Manhart zegt...
Die van PSV is afgesprongen, was er dichtbij.
Ik weet niet of die dichtbij
John de Jong.
John de Jong, inderdaad.
Ik geloof het niet dat hij dichtbij was. Maar op het moment dat je tegen Vincent Manhart zegt, leeg maar je bureau, dan moet je eigenlijk al iemand klaar hebben. Of laat ons zeggen,
dat
binnen een maand.
Meer dan een maand geleden, hè? Op 31 januari
absoluut.
Heeft Vincent zijn bureau moeten leegmaken. Is die niet meer operationeel
in
binnen de club?
In principe was die, heeft hij 1 november gezegd dat hij er zou mee stoppen. En toen hebben ze gezegd, we gaan door tot het einde van het seizoen. En hij heeft nog proberen Thiago, Nusa in januari die transfers te regelen. Maar dan is hij op een zeker moment zelf geschoffeerd en eigenlijk uit basecamp gezet. Ja, dan, als je dan niemand daar hebt die dat kan opvangen, dan heb je een probleem en dat is het nu.
Zeer veel ongelukkige timings ook bij Club Brugge. Ja. Een samenloop van slechte omstandigheden voor Club.
Ik denk nu in één keer nog aan een anekdote, misschien stom, maar omdat jij zegt vormer, of omdat jij die daarnet aanhaalde. Ik moet even terug naar het persdiner in Pamplona, vlak voor de wedstrijd tegen Osasuna. Ja. Was je daarbij? Nee? Wacht wel op die match. Maar
ja, maar ik ben later afgekomen.
Daar kwam Dela bij.
Druk. Oh, my. Ja, dat was een voorzet, besef ik nu. Oh, shit.
Dat was wel een hele gemeten voorzet. Ja.
Perfect, op het hoofd van de grijze.
Mooi. Die is de eerste keer in zijn leven met de kop.
Ja. Dus persdiner.
Ja, en op dat persdiner kwam Dela er op het einde bij zitten met een glas zwijn, dat hij dan ook nog omstoot. Ik weet niet of het in de frustratie van de discussie was, maar er waren nog een paar journalisten bij. En eentje verweet Dela een beetje, ik heb nog nooit met sterren gewerkt. Waarop dat Dela begon een namenlijst af te haspelen, waar dat Ødegaard in zat. Stefan Kenjaert was een journalist die dat dropte. En op een bepaald moment schiet Dela in een soort halve colère en hij zegt, coach Scott Brown. En je die nog van
Celtic? Ja, tuurlijk, Scott Brown,
die kale
bandiet, ooit op een voetbalveld. Heerlijk.
Dus dat is wel een figuur dat hij niet gehad heeft bij club eigenlijk. Nee. Dat soort types.
Nee,
als je vormer aanhaalt.
Ja, een beetje iemand die voor de trainer door het vuur gaan, die een trainer zijn job een beetje doet op het veld.
Ja.
En dat is Hans van Aken niet, ondanks dat Simon Mignolet in de goal kan dat ook niet. Dus ik heb zo iemand, ja. En Ruud was iemand die dat altijd gedaan heeft. Timmy Simons was ook zo iemand bij Brugge.
Ja.
Die, volg hem maar en het komt goed.
Er kwam toen zo'n discussie uit, omdat iemand dan zei, oh, come on, Scott Brown. En dan werd Dela werd zo iets opvliegender, stootte zijn glas wijn om. Ik denk over de broek van Kirsten Willem.
Goh, jongens. Collateral damage voor de pers.
Momentje wel, waar ik nu wel spontaan aan terugdenk.
En ik denk niet dat ze dat durven zeggen over Scott Brown als Scott Brown er zelf bij zit. Zo'n figuur is dat.
Nee. Of in het Engels. In Nederlands misschien wel, maar niet in het Engels.
En Ødegaard was toen nog niet de Ødegaard.
Nee. Maar die noemde, ik weet niet meer wie hij nog noemde, maar die was erbij.
Goed. Dat is dat gezegd zijnde. Nicky Haaien neemt over. Club speelt over 2 weken in play-off 1.
En wat zeg je dan? Probeer de Conference League te winnen? Of probeer gewoon een Europees ticket binnen te halen voor volgend seizoen.
Dat kan ook met de Conference League, hè?
Ja.
2 kansen.
Of Conference League winnen is rechtstreeks Europa League.
Ja.
Hey, okay. We hebben het de vorige keer besproken. Ze moeten derde eindigen, club. Ze moeten derde eindigen in de stand. Hey? Antwerp proberen afhouden, dat is de doelstelling nu nog voor club.
Ja, dan zal er een serieus andere club moeten tevoorschijn komen. Hè?
Ja.
Verdedigend gisteren, Ordóñez.
Ja.
Niet... De stabiliteit die ze zochten achterin, toch?
Ja, bedoel, dat foutje dat hij maakte, dat niet wordt afgestraft dan de overtreding, strafschop. Ja. Goed, er is genoeg ander voetbal om het over te hebben, dus we wilden beginnen met dat breaking news. Ronnie Dela weg bij Club Brugge. Maar gisteren was er dus de slag om de slotspeeldag. Zijn je fan van Multilife? Frank, wat jij zit in de studio bij Lef.
Ik vind het wel leuk omdat je van veld naar veld gaat en je kan de spanning overal een beetje volgen. Maar om nu achteraf te zeggen, in die 4 wedstrijden, wat was nu een goede wedstrijd?
Ja.
Dat gevoel heb je niet. Nee. Want je mist momenten in andere wedstrijden. Dus ik kan niet zeggen wie van die 4 matchen, hoe dat die tactisch tegenover elkaar stonden en al die dingen wat je normaal in 1 wedstrijd wel ziet.
Ja.
Dat zie je nu niet. Maar het is wel... Ik vind het wel leuk, ik vind het wel een keer geestig om te doen, maar het zou niet alle weken moeten zijn, want dan zie je weinig voetbal als je op dat Multilife-kanaal kijkt.
Dat heb ik ook als kijker. Ik zat ook, en dat was vorig jaar met die titelrace ook zo. Dan zit je inderdaad te zappen en te kijken. En het is ene keer goed voor op een seizoen, maar niet iedere week. En dan word je zot.
Nee, wel zo'n ontlading achteraf. Vind.
Ja, altijd. Dat wel. Het is precies Leuven die precies kampioen speelt. Ja, ze zich redden. Solon remises die plaatsvinden. Dat zijn allemaal dingen. Dus daar moeten ze ook, als ze dat doen, die Multilife, moeten ze volgens mij ook de eerste en de tweede helft samen starten. Want uiteindelijk is altijd iemand die wat voordeel heeft, die later start in de tweede helft.
mist hij wel een belangrijk thema aan.
Dat is makkelijk. Oké, dan heb je soms 20 minuten rust als het ergens uitloopt. Maar dan is het tenminste eerlijk. Anders kan je in de eerste helft... we zagen gisteren veel doelmannen tegen de grond gaan voor de Ramadan. Maar als dat te lang duurt en je kan dan later starten, haal je er voordeel uit. Dus dan krijg je ook dat. En dan kan je eigenlijk wel voorkomen door op voorhand te zeggen iedereen start de eerste helft gelijk en iedereen start de tweede helft gelijk.
Ja, want je gaat natuurlijk altijd in vaarttijden... kan je grote verschillen hebben.
Ja, tuurlijk. Makkelijk maar nu kan het al oplopen.
En nu kan je met 10 minuten... Of
tijdens de rust kan je al...
ook gewoon tijd winnen in de eerste helft ook. Hè? Ja. En ook nadien vruchten van plukken.
Ja, dat is ook een voordeel dat er twee van die vier wedstrijden al snel beslist waren. Gent en...
dat was geen voordeel voor Gent uiteindelijk. Die hadden beter last minute de 1-0 gemaakt of zo. In plaats dan dat Gent of Genk nog moeten gaan. Of Charleroi had dan nog kunnen... Nu was Charleroi uitgeteld, maar de Westerlo niet meer.
Over die multilife voor de kijker. Waar twee wedstrijden
inderdaad, als Gent later scoort, misschien een ander soort spanning.
Ja?
Allemaal de schuld van die Gandel.
Die Gandelman zegt.
Te goede invalbeurt.
Maar. Een schande volgens de ene, gewoon voetbal volgens de andere. Hoe kijken jullie daar naar wat er gebeurd is op het einde van Westerlo Genk?
Ik heb het gisteren... ik was de eerste, denk ik, die er commentaar moest opgeven, want ik zat in de studio. Ik vind het niet fair. Dat is het minste wat ik kan zeggen. Ik heb niet gezegd... Ik heb gezegd dat ik het net niet degoutant vind, maar dat ik het wel gewoon niet fair vind. En dat je een voetbalveld opstapt om te winnen. Als je dat ook als coach voor de wedstrijd zegt, we gaan niet op een gelijk spel spelen, want daar geloof ik niet in, ja, dan moet je dat ook volhouden. De 90 plus extra tijd, minuten. Dus ik vind dat je, als je op een veld stapt tegen 10 man en je hebt geen... Je kan niks verliezen.
Waarom doen ze het bij Westerlo?
Ik snap het niet.
Waarom? Ze hebben er geen punten
in
gescoord.
Ze hebben zich laten ompraten. En ik zeg praten, niet omkopen. Ze hebben zich laten ompraten in de wedstrijd door de charme van Genk om te zeggen, oh, voor ons is het goed, voor jullie ook. Hè. Je zullen zijn gered, proficiat. En ze hebben gewoon gezegd, oké, het is goed.
Gebeurt dat tijdens een match dan?
Maar dat kan niet anders. Ik zie geen...
Heine die dan zegt van... Of ik zeg maar in de Nederlandstalige speler die met iemand anders van Westerlo communiceert van boys.
Maar er zijn blijkbaar wel beelden opgedoken die Rick de Mil en Franke teken naar elkaar doen van oké, we houden het voor bekeken. Dus ja, ik denk dat...
Dat helpt helemaal de zaak niet.
En dan kan je niet zeggen na de wedstrijd... Ik wist van niks.
Ik stond er ook naar te kijken. Ja, dat is natuurlijk...
Nee, het is, het is zeer onsportief. En ik denk alleen dat in Westerlo de club de premies moet optrekken. Want als je
een
premie speelt, dan wil je toch gewoon winnen. Je speelt tegen 10 mensen van Genk. Je hebt niks meer te verliezen. Je speelt thuis voor de supporters. Je bent net gered, dus... Je zit in een goede flow, je zit mentaal goed. Ja, dan moet je gewoon gaan voor die winst. Mm-hmm. En Genk ging echt niet meer het risico nemen om aan te vallen, op een counter te lopen. Nee, Genk ging verdedigen. Mm-hmm. En als ze het dan halen, had iedereen gezegd, goed gedaan Genk, ondanks met 10 sterk teruggekomen. Want nu vergeten we Elkanou zijn actie en Heine zijn doelpunt. De twee toch wel sterkste van Genk dit seizoen doen het dan ook op het moment dat het nodig is, wat chapeau is van die twee. Maar ik kan er eigenlijk heel weinig positief zeggen van Westerlo.
Het is vooral Westerlo. Ja. Genk.
Hey, maar Genk kan je niks verwijten.
Vanuit Genk is het misschien ook ergens begrijpelijk dat ze met dat punt willen blijven zitten. Hebben een jaar tijd in de laatste seconde, laatste minuut, met de laatste schot al een paar keer iets verloren. Een titel Europa League voetbal tegen Olympiakos.
Ja.
Dus ik snap wel dat die groep zegt, not again.
Mm-hmm. Alleen, wat hen zal verweten worden, is dat ze misschien dan teken hebben gedaan naar Westerlo van kunnen we dit regelen. Maar dat is... Die steekt daar zijn hand voor in het vuur.
Is dat zo dat zij het voorstel
gedaan
hebben?
Nu ben ik echt aan het...
Het is vooral Westerlo die niet meer ook op zoek ging naar de bal. Dus ze lieten hem bij Genk.
Het waren één beetje te doen met elkaar.
Dat heb ik niet gezien. Ik zat in Gent natuurlijk, maar dat heb ik wel gehoord van collega's dat er effectief naar elkaar gevoetbald. Dat er toch één pas was van Metsen naar...
Een beetje al lachend en de scheidsrechter stond daar ongemakkelijk van. Want ze waren allemaal aan het vragen om af te fluiten. Fluit af, dit is niet goed, fluit af. En de scheidsrechter zegt, ik moet 6 minuten. Laten. Dus het was 96 minuten spelen. En ze hebben van, ik denk, Westerlo had nog een aanval in 90ste minuut, laten we zeggen 90 en 20 seconden. Van de voorpak de bal trapt uit en ze zijn niet meer uit de 16 geweest met die bal.
Nee, maar weet je wat het is? Het is niet alleen Westerlo, het is ook ons hele Belgische voetbal. Hè? De Belgische competitie, want dit komt ook in andere landen. Hè? Want andere landen pikken dit op, zetten dit in het nieuws, bij manier van spreken. Hè? In hun voetbal talkshows, programma's. Dan gaan we een keer naar België. Daar is dit gebeurd. 6 of 7 minuten, ja, remises.
Slechte reclame. Hè?
Ja, en dan tonen ze dat en lachen ze met ons. Sowieso is dat zo. Wij zouden dat ook doen als dat komt vanuit, zeg maar, Bulgarije of weet ik veel wat voor land. Dan word je voor schut gezet.
Ja. Ja, dan gaan er gedachten zijn, ah, die wedstrijd is omgekocht.
Ja, wat voor een landje is dat daar?
Ja, ja, inderdaad.
Ja, en ze hebben nog gelijk ook.
Ja, dat was de woede van onder meer de meeste journalisten, denk ik, op die persconferentie achteraf. Ik hoorde Peter van den Bemt en Stef Feyenoords, ja, net niet fulmineren tegen Wouter Franck en Erik de Mil van mannen, dit is zo slecht voor ons Belgisch voetbal. Als je het doet, doe het subtiel.
Ja, maar dat vind ik erin, of het nu subtiel is of niet, dat doet er niet toe, vind ik. Of het nu opvallend is of niet opvallend, ja, dat doet er eigenlijk niet toe. Dan keurt je het goed. Als het niet opvalt, dan keuren we het goed. Ja. Dan is het oké.
Okay. Ja. Een Schwalbe die lukt, is goed gedaan. Dat
slaat echt nergens op.
Ja, ja, dat zei Peter van den Bemt. Het was provocerend.
Ja, maar Westerlo had gewoon moeten doorspelen, simpel. Doen alsof dat ze of op zoek gaan naar een doelpunt, naar de overwinning.
En wat de Franke zegt wel, ja, ik kan wel mijn spelers niet... Kan hij niet verplichten om de bal op te eisen?
Ik vind Franken en Genk kun je niks verwijten. Ja. Het is Westerlo die gestopt is met voetballen en op zoek gaan met een man meer naar de overwinning. En dat zou fair play geweest zijn ten opzichte van, ja, inderdaad, Gent en de concurrent.
Nu moet je in die tweede play-off, ik vergeet altijd
leuk,
de naam.
Hè? Gent tegen Westerlo.
Gent tegen Westerlo. Ik denk, als Westerlo spelen zou ik nu toch maar mijn grootste scheenlappen aandoen. Ja. Gaat er toch een paar jongens van Gent die gaan opgenaaid zijn, die gaan dan niet laten passeren.
11 Scott Browns.
Ja, maar ik weet niet of er bij Gent van die types zijn die over de rooien kunnen gaan. Maar dat is ook een redelijk brave ploeg. Ja. Maar om maar te zeggen, daar gaat toch een bitsige match van gemaakt worden, denk ik.
Reactie Heijn gezien? Van Aansbroek?
Ja.
Wat vind je ervan?
Zoals we hem kennen. To the point. Richting Rick de Mil.
Ja.
Dat blijft hangen aan zijn cv. Ik denk dat wel zal meevallen. Maar ja, één frustratie kon er nog wel bij, hè, bij Heijn. Dan heeft hij...
Hij heeft zijn job gedaan. 5-0 gewonnen tegen een ploeg waar dat hij op voorhand van zei. Want ze scoort er moeilijk tegen. Ze doen het dan 5 keer. Uiteindelijk hadden ze hulp nodig van de andere velden. Hebben ze niet gekregen. En de ploegen die het in eigen handen hadden, hebben het uiteindelijk maar eentje gehaald en met een gelijkspel.
De volledige top 6 heeft ook niet gewonnen, bedenk ik mij nu net. Klopt dat? Ja, hè?
Ja, dat klopt. Ja. Ja. Nee, Cercle staat er nu wel in, natuurlijk. Cercle.
Ja, maar de laatste speeldag.
Ja. Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Deel van het verhaal bij Agent was, ja, we halen het nu niet op basis van doelpuntensaldo. 1 puntje. Hè, had ons erin gebracht. Maar daar verwijzen zij wel natuurlijk naar dat onterecht afgekeurde doelpunt van de Saar. Dat is niet zomaar van, we hebben daar eens een kans gemist of hadden we daar maar gescoord. Nee. Ze hadden gescoord.
Het is niet het doelpuntensaldo. Het gaat over het aantal punten dat ze daar gehaald hadden.
Ja, maar goed, ze hebben evenveel punten als Cercle. Ze staan erin op basis van gewonnen wedstrijden. Ja, maar Genk haalt het op basis van
doelpuntensaldo. Hij had het in zijn betoog over dat het nergens anders in de wereld over gewonnen matchen gaat.
Ja, dat weet je op voorhand.
Ja, dat weet je op voorhand.
Dat zegt hij ook altijd wel.
Doelpuntensaldo hadden ze 10 doelpunten minder, dus daar kunnen ze niet over klagen.
Maar de goal van de Saar had een punt op Anderlecht opgeleverd en dan stonden ze erbij. Ja. Dat is toch een geldig argument, vind ik.
Ja, maar dat heeft niks te maken met doelpuntensaldo. Dat is wat ik
nee, maar goed, het is net omdat het op basis van doelpuntensaldo niet lukt, dat je denkt van, allee, ja, we zijn hier echt wel een punt bestolen geweest op Anderlecht.
Ja,
maar zo valt er overal.
Ja, maar hij benadrukte toch ook dat we het enige land zijn die de gewone wedstrijden voorkeur geeft op doelsaldo.
Ja.
Ja, dat vind ik. Al zijn andere argumenten vervallen dan als je een argument aanhaalt waarvan je weet, ja, dat zijn de regels. Dat moet hij gewoon niet doen.
Maar ik vind ook wel dat het raar is dat gewone wedstrijden meetellen. Ik heb iets van doelpuntensaldo is...
Is dat nobeler? Ik heb me dat al afgevraagd.
Ja, promote zo aanvallend voetbal.
Ja, dat is het. Want nu ga je met zeggen van met 1-0, 2-0, we gaan niet meer aanvallen, want de gewone wedstrijd is binnen. En als die doelpunten zullen wel nog telt, ga je aanvallender voetbal promoten.
Allee, regels zijn regels vooraf, maar wel.
Ja, ik vind gewoon een wedstrijd een goed manier om te beoordelen wie het meeste geprobeerd heeft om te winnen.
Tuurlijk.
Ja.
Maar ja, eigenlijk, ja.
Wat is daar verkeerd?
Ik heb er eigenlijk geen mee.
Dat is gewoon een slechte verliezer op dat gebied.
Het is gewoon vreemd dat we het anders doen dan andere landen.
Ja, we doen alles anders.
We doen met de play-offs sowieso
anders. We doen alles anders. Ja, waarom dat dan ook niet? Ja, we doen.
Goed. Maar ik vind nu wel nog één ding.
Zeg maar nog één ding.
Frustratie als journalist ergens zijnde. In het palet clichés van trainers zit vaak van we bekijken het match per match. Maar ook de zin, we moeten vooral naar onszelf kijken. Dan vind ik ook vanaf nu dat je niet meer achteraf mocht zeggen van ja, maar op dat andere veld is dat gebeurd. Snapte?
Ja. Ja,
allee, als al die clichés altijd hetzelfde zijn, dan moeten nu ook eigenlijk niet afkomen en zeggen van ja, maar op dat andere veld in West.
Ja, maar dan zitten alle leuke persconferenties van Heijn kwijt.
Ja, dat is wel.
Die zijn we sowieso kwijt als ze stopt.
Dat is het jammerlijke gevolg natuurlijk dan. Maar.
Goed, even pauze na de salonremise van Westerlo, maar er is nog genoeg voetbal om straks over verder te babbelen. Tot zo. Dit is deel 2 van 4-0, de voetbalpodcast van VTM met Mark, Jarno en Frank. En de korte break heeft ons toch een paar salonremises naar boven doen brengen.
Ja, Mark haalde.
Wat is de bekendste, die van 82?
82, ja. Oostenrijk-Duitsland, hè?
Ja. Ja. Niet de eerste keer dat die twee landen samenwerken. In
alle twee genoeg aan een gelijkspel voor door te gaan.
Nee, het is 1-0, hè.
Of 1-0.
Die Duitsers scoren heel snel en dan stoppen ze.
Ja, stoppen met op zoek.
Waardoor Algerije eruit vliegt.
Algerije, zeker. Ja. En kwam er daar geen sheik naar beneden van de tribune?
Ja, dat
zo die wedstrijd.
Ik denk dat Algerije heel snel in het toernooi op de openingsspeeldag West-Duitsland klopt. En dat dan een overwinning in 1-0.
En was dat dan? Dat was een hele match dan dat er niks gebeurde.
Echt van wel, ja.
Die goal valt redelijk. Ze speelden wel nog de bal, maar ze gingen niet meer op zoek naar kansen. Het was zeer passief.
En was Europa dan niet laaiend?
Ja. Maar goed, er bestonden, of er waren minder media dan nu, hè. Maar ja, dat was
in Gijon
hilarisch.
Is dat denk ik niet.
Gijon, ja.
Gijon, maar je hebt er een paar, je hebt ook ergens, ook in de jaren 80, een EK-kwalificatiewedstrijd gehad. Spanje moest met 11 goals verschil winnen van Malta om Nederland eruit te krijgen. En dat werd 12-1. Ja.
En op Euro, niet in de regen.
Ja. En op Euro 2004, denk ik, de laatste groepsmatch in een groep tussen Zweden en Denemarken. Als dat op 2-2 eindigde, lag Italië eruit. En dat eindigt op 2-2 na een discutabele tussenkomst.
Dubieus keeperswerk.
Ja, dubieus keeperswerk. Maar om maar te zeggen, Hein van Azenbroek zegt, dit blijft aan u kleven. We hebben hier nu 3 wedstrijden opgenoemd. Kunt je 1 van de 6 coaches opnoemen in 1 van die wedstrijden?
Nee, en dit was ook maar de laatste 6 minuten. Daar heeft de Mil wel een punt, dat ze wel geprobeerd hebben om gedurende 90 minuten die wedstrijd te winnen.
Ja, maar ja, natuurlijk.
Dus daarom is dat ook niet helemaal te vergelijken met Oostenrijk-Duitsland.
Ik denk ook niet dat dat blijft kleven.
Maar de kritiek zal zijn, vanaf dat ze wisten dat ze een remise konden houden, dan hebben ze het wel gedaan. Want ja, Westerlo had absoluut...
Moest ze weten hebben op voorhand dat 1-1 goed was, dan hadden ze 90 minuten niet gevoetbald.
Denk je?
Eigenlijk is het voetbal
zo flagrant. Als dat nu
als het in u zit, dan zit het in u, zeg ik.
Dat zou mij wel tegenvallen. Goed, er was ook positiever nieuws. Er is in Genk dus wel naar play-off 1, om daar toch nog even op terug te komen. Dan toch niet gechoked, Mark, want jij zegt het is een beetje het seizoen van net niet voor Genk.
Maar ja,
nu net wel.
Toen ze net, of toen ze 1-0 achterkwamen,
dacht ik.
Dan, het is weer van dat.
Ja. Ik dacht het eigenlijk al bij die
Bonsoubaag. Bonsoubaag.
Alweer.
Weet je. Een slag op Neustetter.
Ja, slag.
Ja. Je moet het ook niet gaan groter maken dan het is. Maar het is niet de eerste keer dat hij een reactie heeft. En ja, er staan nu eenmaal camera's. Die jongen moet toch ook wel beseffen dat je sommige dingen niet mag doen op een voetbalveld. En het is niet de eerste keer. Dat is het punt.
Hij heeft het lesje nog niet geleerd.
Ja. Ja, maar tegen Westerlo, toch? Heel wedstrijd?
Maar als je zo de ene wedstrijd naar de andere ziet, hè, dan zit je eerst naar Antwerp-Union te kijken. Sorry, daar zie je Jelle Bataille, Machida met zijn knie tegen zijn keel komen. Dan snap ik niet, dat daar geen rood voor gegeven wordt, dat was echt gevaarlijk. En die slag van Bonsouba, ja, dat was een klein tikje. Oké, het mag niet. Maar het verschil in gevaar, en de ene heeft rood en de andere niet, dat vind ik...
Ja. Ja, maar het gaat over een reactie en het gaat over een inkomen in maar, en voor de bal gaan. Want Bataille gaat voor de bal. Oké, kan zich dan ook niet meer wegtoveren. Machida gaat een beetje naar beneden. Ik begrijp dat het veel gevaarlijker is.
Dat is een rode kaart.
Maar je geeft het, je maakt het makkelijker om rood te geven als Bonsouba zijnde dan als Jelle Bataille die
maar
te laat
je moet
komt.
Het als scheidsrechter toch een beetje aanvoelen en zien ook in die beelden
maar
van...
In dezelfde wedstrijd, maar ik scoor zijn doelpunt, dat moet afgekeurd worden.
Wie?
Antwerpen. Met die bal van Kerken op de arm. Ja,
dus ja. Die pakt de bal mee. Ik bedoel,
Ik heb dat wel nog niet gezien.
Maar dat is een andere discussie. Ja, dat je ziet, het gaat over rode kaart of niet.
Maar dat is altijd de grijze zone. Voor de ene
grijze zone, mooi.
De grijze zone, mooi.
Ja. Hey. Volgens mij is dit een duidelijke zwarte zone. Rood voor Bataille. En de grijze zone is voor Bonsuba. Ja. Of je daar streng oordeelt of een klein beetje begrip toont. En voor die andere fase, daar ben ik wel mee akkoord. Ik vond dat je daar kon zien dat Kerk die bal raakt met zijn arm en er voordeel uit haalt en zo kan scoren. En daar heeft de VAR dus dat niet gezien, blijkbaar. Ja, dat vind ik wel een beetje raar. Maar goed, blijft weer VAR-toestanden.
En wel een pluim voor Genk dat ze toch nog dat doelpunt maken met 10.
Ja, ja, absoluut.
Want die had ze echt geen euro meer gegeven op dat moment.
Ik durfde verleden week mijn hand er niet voor in het vuur steken. En het was bijna van dat. Maar ik ben wel blij dat ze erbij zijn. En ze proberen wel. En ik zei ook verleden week, op mentaliteit gaat het belangrijkste zijn. En daar hebben ze dan mentaliteit getoond. Met een man minder toch nog op achterstand komen en toch nog een doelpunt scoren.
Maar het zat er dus wel in dat het en Cercle en KV Mechelen ging geweest zijn. Waar dat we...
KV Mechelen?
KV Mechelen had ze gewonnen, waren ze over Genk geweest. Hè?
Ja, maar goed, KV Mechelen heeft niet gewonnen. Hè?
Nee, maar het had mogelijk geweest dat zowel Cercle als KV Mechelen erbij waren. Ja. Als Mechelen gewoon gewonnen had, waren ze erbij. En dan was Genk eruit geweest omdat Cercle erover gaat.
Cercle, jongens. In play-off 1. Dat was straf, hè. Toen Muzlic overnam, stonden ze... Ik denk laatste of voorlaatste in oktober 2022. En nu anderhalf jaar later staan ze in play-off 1. Dominic Thalhammer zijn we helemaal vergeten. En dat was toch ook even een periode waarin dat hij met dat volgas voetbal, een mindere variant, bleek nu achteraf, ook wel sterk ging gaan spelen. Ik weet nog op Anderlecht bijvoorbeeld, waar ze echt wel indrukwekkend waren. Maar Muzlic heeft daar iets aan toegevoegd.
Blijkbaar.
Waardoor ze het nog veel consistenter zijn gaan doen. En ze zijn eigenlijk amper stilgevallen.
Betere spelers ook nu, hè?
Ja, dat is wel, we mochten de kwaliteit van Cercle inderdaad niet onderschatten.
Om dat gaan te doen, hebben ze goede spelers. Echt groot en sterk. Stilstaande fase. Die achterlijn is echt wel kopbalsterk, zowel defensief als offensief. En ze hebben snelheid voorin. Om te kunnen combineren en uit te breken, hebben ze echt wel kwaliteiten. Dus ik denk dat dat ze hetzelfde soort voetbal spelen, maar toch wel met betere spelers of nog iets meer gefine-tuned.
Maar heb jij een keer niet gezegd, niet met spelers die je had kunnen verkopen?
Je kunt ze wel verkopen, maar je kan niet, de coach kan dat niet gaan doen bij een andere club. Dat heb ik gezegd. Maar je kan ze wel verkopen. Je kan Denki toch gaan verkopen, je kan Minder verkopen, je kan Marshall verkopen. Maar die verdedigers en die keeper, die kun je moeilijker verkopen, want die moeten niet voetballen.
Warleson?
Ja, als die bij een club gaat waar dat er gevoetbald moet worden, ik kan niet zeggen dat die een korte pas kan geven. Ik heb dat nog nooit gezien. Dus ja, als je die gaat scouten en je zegt van oké, hoe is die voetballend? Dan moet ik zeggen, ik heb geen antwoord. Dus dan ga je die niet pakken als Manchester City, om maar te zeggen.
Maar los van de kwaliteiten van de spelers, hij heeft wel zijn passie erin gestoken. Die mannen lopen tot ze erbij neervallen, zijn fysiek sterk, zijn gedrild. Die voeren perfect uit wat dat hij vraagt. En dat is wat een trainer moet doen. Zijn wil opleggen en zijn spelers beter maken door een goed collectief op het veld te brengen.
En altijd positief gebleven en uiteindelijk beloond worden daarvoor. Dat is ook wel mooi, want we hebben ook vaak gezegd dat er veel negatieve trainers waren die het allemaal niet de oplossing gaven, maar hij gaf wel altijd de oplossing, was strijdvaardig, was positief en uiteindelijk is hij er wel bij, dus dat is wel mooi.
Ik hoorde Thibaut Sommers gisteren op de radio zeggen in zijn interview dat er veel topclubs verveeld zullen zitten met het feit dat wij nu in play-off 1 zitten, want weinig ploegen spelen graag tegen Cercle.
Ah ja, zo. Ik dacht, het is maar één topclub die verveeld is, dat zij erbij zitten. Ja, dat is Gent.
Ah ja, nee, bedoel dat. Ja, oké. Maar bedoel van de clubs die in play-off 1 zitten.
De andere ploegen die spelen niet graag tegen Cercle. Het is voor iedere ploeg vervelend. Ja. Dus ja,
behalve Union, die hebben een band bij die supporter.
Ja, dat is waar. Dat is een fijn wezen. Ja. En het zijn ook fijne wedstrijden altijd. Tegen 200 per uur.
Maar het is goed dat er een soort iets anders ook erbij hoort bij de Champions Playoffs. Ja. Dat niet iedereen op dezelfde manier probeert voetbal te brengen. Van achteruit, heel verzorgd, heel traag, dikwijls. Hier gaat het snel vooruit. uit. Ja, goed. Met resultaat. Ja, het is de manier waarop. Ik bedoel, we hebben het al over gehad. Het is niet voor iedereen genot voor naar te kijken. Maar zet een andere, ik ben ervan overtuigd, een andere trainer met deze spelersgroep.
No way dat die
in de play-offs geraken. Op een andere manier proberen te voetballen. Dat lukt niet.
Zeg, wat is nu de ambitie eigenlijk voor Cercle? Dat is altijd moeilijk, hè? Je komt dan eindelijk in play-off 1. Ja, dat zei Somers ook in het interview. We gaan vol voor een Europees ticket. Natuurlijk
en de
moet je
vijfde
dat...
plaats kan genoeg zijn, ben ik juist. Als Antwerpen en Union zitten erbij, de beker.
Ja.
Dus de eerste vier zijn Europees.
De zesde ook als club de Conference League wint.
Ja, ja. Want de vijfde speelt dan
tegen de winnaar van Gent.
Van play-off 2. Tegen Gent. Dus.
Ja. Ja, maar er zijn verschillende scenario's. Hè. Want als Union, die hebben al een Europees ticket. De voorronde van de Europa League. Als zij fel zakken in het klassement, dan...
Is afhankelijk van de bekerwinnaar of die bij de eerste twee of bij de eerste vier eindigt.
Ja.
Dat is bepalend hoe de tickets worden verdeeld.
Oké. Okay.
Dus want als de bekerwinnaar zeg maar, bij de eerste twee is, dus als Union bijvoorbeeld kampioen of tweede en de beker wint, dan is het de vijfde die gaat die barrages spelen. En als de,
dat klopt, ja.
Als de bekerwinnaar maar derde of vierde is, is de derde die dan... zeg maar een beter ticket.
Een beter ticket krijgt, maar alle tickets schuiven dan wel sowieso op, waardoor de nummer 5 wel altijd... Ja, okay.
Het is ook zoiets unieks in ons
podcast,
landje.
Ja,
Frank, we doen dit iets anders.
Ik ben blij dat jij het uitlegt, want ik ging het niet kunnen hebben.
Het is iets anders als de andere landen.
Ja, het is ook gewoon de datum van de bekerfinale manipuleert eigenlijk ook een beetje die laatste twee speeldagen, vind ik.
Absoluut.
Mm-hmm.
Allee, het kan. Het kan.
Stel nu dat speeldag 9, we kennen straks de kalender en het zal wel niet zo zijn, maar stel dat speeldag 9 een duel is tussen nummer 1 en 2.
Hmm.
Op dit moment Union-Anderlecht. Stel dat dat de confrontatie is op speeldag 9. Wel, 3 dagen eerder speelt Union nog een bekerfinale. Dus dan stappen die een potentiële titelmatch in, met een match in de benen en met misschien ergens mentale tik gekregen.
Potentieel
voor
dronken zelfs.
Ja, potentieel dronken.
Jack Willis zal
dus je snapt wat ik wil zeggen. Hè?
Ja,
dat is fout.
Dat is ergens een beetje manipulatief naar die laatste twee speeldagen toe. De datum van die bekerfinale. Vooral omdat je in de week nadien nog vrije momenten hebt. De competitie stopt op 19 mei, denk ik. Als ik me niet vergis. Ja. Meestal is dat rond 25, dus dat kan daar eigenlijk misschien nog na die bekerfinale.
Het is heel simpel. Je moet die bekerwedstrijd op het einde doen en dan een midspeeldag voor iedereen... erin zetten op tussen wat het 8 en 9 dagen, moet een speeldag zijn. Dan is de rest een week vroeger klaar en speelt de beker de laatste, hoe is het, 19 mei of wat zeg je daar?
Oké.
Okay. Ja, de weekend.
Zeg, over dronken gesproken, hoe was het in Leuven gisteren? Daar zijn wel wat stella's achterover gekletst, denk ik.
Ja,
het volksfeest.
Ook in de pers al meteen zo medewerkers van de club die al direct zo stellakken uit de frigo pakten.
Dat was, hoe was de wedstrijd eigenlijk? Want ik heb alleen maar...
Het was de minste wedstrijd van KV Mechelen, denk ik, in 2024. Gaven ze nadien zelf ook toe. Zowel Nicolas Tormas als Kaito Koeken. En ze haalden stress of druk misschien een beetje als excuus aan. Mechelen creëerde ook echt heel weinig.
Al zappend zag ik een grote kopkans voor Slimani.
Ja, dat was een goede kans.
Die moest binnen.
En Bassett op het einde en moet hij
Bassett
nog
moet afleggen. Ja,
ook de aanval waar dan uiteindelijk het doelpunt van Leuven op volgt.
4-3.
4-3 of 4-2.
Ja, zoiets, ja.
Moet ook afmaken.
Maar ja, aan de overkant, Schoofs en zo denken natuurlijk wel, die bal komt nog wel eens terug.
Nou ja, het was niet
dat is de reden omdat ze stoppen met lopen. Maar...
Ja. Dus vanuit het perspectief van Leuven eerst bekijken, die erin blijven dankzij een geweldige goal van Nation Nsingi. Mm-hmm. Was er het geloof de hele wedstrijd lang bij Leuven? Want die hebben zelf... Echt niks gecreëerd, denk ik.
Ja, wel wat meer dan KV Mechelen, vond ik.
Meer dan
nog in de eerste helft, dat ze de paal... Ja.
Echt, oké. Okay. Ja, ja.
Dat heb ik de paal, denk ik.
Ja, koppen op de paal.
Niet meegekregen in de grootte, in de orde van kansen.
Zijn over de volledige...
Slechte multi-life.
Ja, ik zat
over de volledige 90 minuten dichter bij een goal geweest dan KV Mechelen.
Dichter bij een goal geweest?
Ja, okay. Een paar keer zelfs.
Dus Leuven was goed?
Leuven was beter dan KV Mechelen.
Oké.
Ja, en ik vond inderdaad, ja... Slimani heeft hij nu eigenlijk al gescoord.
Nee.
Dus hij had wel een hele belangrijke eerste goal kunnen maken. Want
die was wel goed, hè?
Ja, was goed, inderdaad.
Hij werd wel vervangen. Wat?
Hij is kapot, maar kan je 19 minuten aan.
Hazi zei dat ook achteraf.
Hij bracht twee aanvallers, dus hij ging Facet of Bassett en Lauberbach. Bracht die tegelijk in, denk ik.
Mm-hmm.
Dus hij wou echt met twee spitsen gaan spelen om toch nog te winnen. Slimani kon niet meer vooruit, dus ik denk 75 minuten volgehouden en dan was het klaar.
Wel in zak en as bij KV Mechelen natuurlijk, na de wedstrijd. Heb je daar iets van spelers gesproken of gezien? Of?
Ja, Nicolas Storm en Gaëtan Koeken. En ik vond het eigenlijk nog wel ergens meevallen, hun reactie. Allee, daar is uiteraard wel ontgoocheling bij, maar ik denk dat het onverhoopte dat er in de voorbije 2-3 maanden bij zat, wel de... Ja, het is anders dat je er een heel seizoen in staat en op speeldag 30... er plots nog uitvalt.
Ja, dus. Dat is zoiets, hè, van dat mentaal. Hè. Dat zit al in het achterhoofd vooraf. Zo van, als het niet lukt, oké, we hebben een mooie remonte gedaan. Hm. Het was niet zo dat het bij Mechelen moest. Ja, en dat het is dikwijls dat als het moet, dat je toch nog een tandje meer steekt. Hm. Zoals dat, ja, uiteindelijk valt de bal aan de kant van OHL. Waarom? Omdat zij moesten voor de redding.
Ja.
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 Net ietsje meer.
Vaak ergens een percentage waarvan je weet dat je het hebt zitten,
ja,
dat je dan toch nog aangrijpt. Ja.
Of niet?
Ja, ik vind mezelf nooit in die situatie
zitten. Door dat doelpunt zag ik vooral heel veel verslagenheid in Gent. Daar was het zowel Gent, maar ook Charleroi. Als je dan naar die bank keek, dat was, kon het niet geloven dat Leuven nog scoorde in minuut 92.
Nee. Matsu was, was echt het huilen nabij. Het was zo'n impact op iedereen ook, het bestuur van Charleroi, terwijl ik wel het gevoel heb. Het is nu natuurlijk een gigantische slag voor Charleroi, maar die punten worden niet gehalveerd. Als je kijkt naar Eupen en...
5 punten voor.
En RWDM. Ja. Ja,
Kortrijk is de enige die hebben...
Dat is de enige die nog... Maar die gaan wel komen, hè.
Ja. Ja, die hebben een goede reeks, ja.
Ja, en het is natuurlijk, die willen ook eerst eindigen, want dat is de enige plaats waar je geen barrages op moet spelen.
Geen trainer. RWDM heeft wel een tweede trainer. Maar
die hebben ook geen
heeft trainer. Heeft hij ooit al ergens trainer geweest? Ik weet
in principe
niet,
maar... zijn dat de twee zekerheden.
Ja, en dan is het Kortrijk die kan verrassen als Charleroi niet te boven komt.
En die moeten dan barrages spelen tegen de derde van de Challenger Pro League.
Want dat is op dit moment, Deinze.
Want het zit dicht bij elkaar.
Deinze,
het is zo, ja.
Lommel is erover gegaan, is tweede. En Deinze is derde. Beerschot won
Beerschot
op...
1, natuurlijk.
Beerschot won op Zulte Waregem met 0-1. Waar Ruud Vormer tijdens de wedstrijd, ik zeg het nu maar omdat ik het Tom Reiner speelt bij Beerschot. En Ruud ging naar hem en zei van, ik ben aan het genieten van je kleine. als je dat zegt tijdens de wedstrijd, die nog belangrijk is, dan vind ik dat...
dat vind ik ervan.
Tegen de tegenstander, dus dat is toch wel mooi.
God eerlijk, dat is je wel. En natuurlijk, als je Charleroi bent... En je begint met een nederlaag. Het zal maar eens gebeuren. Je ziet Kortrijk naderen tot op 2 punten. En je sukkelt in die barrages. Nou wil ik het wel nog eens zien. En dat in het jaar waarin de club 120 jaar wordt. Dat stadion is net goedgekeurd. Dat komt er. Maar de Zebra Arena.
Jij hebt die wedstrijd gedaan. Ja. Hoe kwamen ze voor de dag?
Ze waren echt in het eerste half uur beter dan Gent.
Mm-hmm.
Oké, de eerste minuten was
ze misschien... Ze kunnen geen goal maken ook niet.
Maar ze kunnen geen goal maken. Enkel Eupen en Kortrijk scoren minder dan Charleroi.
Deverhoef was echt goed de eerste half uur. Ja. Die pakt echt drie echt hele goede ballen op 10 minuten tijd.
Ja.
En dan zakken ze in elkaar.
Ja, en dan één aanval van een agent en een goal van Fernandes Pardo.
Daarna zakken ze in elkaar naar de pudding. Dus met die...
Maar niks meer, hè.
Met dat gevoel ga je dus die play-offs ook in, hè.
Absoluut. Absoluut. Dus,
als je de eerste wedstrijd achterkomt en... Laat ons zeggen dat het tegen Kortrijk is en het gat wordt trekt 2 punten.
Ja. Ja, en Matsu zei ook in zijn interview achteraf, het moest zo gebeuren. Hè. Het zit altijd tegen dit seizoen en het was echt redelijk defaitistisch. Dit is het seizoen bij ons. Het zit allemaal tegen. Ja, dat is ook niet de... Nee. Natuurlijk op dat moment supervers. Nog show in het hoofd, zei hij zelf.
Een trainer moet dat dan wel zo snel mogelijk zien om te keren. Hè. Dat we voor de groep gaan staan en toch wel weer geloof overbrengen. Mm-hmm. Dat is de job van een trainer.
Ja. Goed, we gaan er nog even van tussen, maar zo dadelijk terug. Tot zo. Dit is het laatste deel van 4-0 met Mark, Frank en Jarno. Omri Gandelman, die zal wel ergens gelukkig geweest zijn. Heb je zijn interview na de wedstrijd wel gezien? Het was een Severin Parlacou die hem vroeg van proficiat met je goal. Ja, het is een geweldige dag voor mij. En dan besefte hij, ik ben natuurlijk wel zeer teleurgesteld dat we naast play-off ingrijpen. Hij verontschuldigde zich bijna.
Hij zal ook wel gedacht hebben van, niet van kustmijnen. Ja. Maar hij startte niet aan de wedstrijd. Hè. Dus Gerkes speelde op middenveld, Gerkes valt uit en dan mocht hij inkomen.
Ja.
Dus hoort hij dan 4 keer. Ik weet niet dat het ooit gebeurd is. Als invaller, dan kijk ik
direct. Kijken we naar één man natuurlijk.
Ja, nee, niet na 2000, denk ik.
Wat bedoel je daarmee? Dus dat was wel
Dat is misschien ooit gebeurd, ja, maar...
Ah, oké, okay, dus jouw dus stijf verschaal maar tot 2000.
Vanaf 2000 schreef hij alles op. Ja.
Ik ken er gewoon een paar. Die Sonk heeft al er ons 5 gemaakt, maar is gestart. Perisic heeft er ons 4 gemaakt. Zo zijn er een paar. Radzinski, Pieroni, maar dat is allemaal als basisspeler, ja. Dus niet als invaller. Ja. Dit seizoen, ik zei het ook tegen Frank, Lautaro Martinez scoort er wel 4 als invaller tegen ja, Salernitana, klopt. Of wie was het?
Op. Frosinone of Salernitana?
Ah. Op.
Ja, ik twijfel. Ik denk dat Salernitana was. Moest ja? een quiz zijn, ik zou...
In welke minuut viel die in? Toch niet minuut 85?
Ja, klopt misschien wel Salernitana.
Ja, ik weet niet in welke minuut dat hij invalt, maar hij valt in.
Want hij valt natuurlijk nog in de eerste helft. Scoort al 2 in de eerste helft, 2 in de tweede helft. Nee, 1 in de eerste helft. Sorry.
Ik denk eigenlijk ook, dat zit nu heel ver, dat Solskjaer er ook ooit 4 maakte als invaller. In een 8 of 9-1 met United tegen Nottingham Forest. Dat gaan we straks checken.
Gaan we kijken naar Jan, naar Mark?
Geen idee.
Nee. Hij is zeker van, ja.
Amri Gandelman, oh. Voor hem in ieder geval om nooit te vergeten. Zeg, ik heb nog een vraag. Hebben jullie tattoos eigenlijk?
Nee.
Nee? Frank, heb jij tattoos?
Eentje.
En wat staat erop?
Een 8.
Een 8?
Ja. Okay. Lang verhaal kort gemaakt, een 8. Okay. Die er ooit nog wel afgaat.
Oei. Oké. We weten wel in welke, in welke regio we moeten zoeken. Maar weet jij dat er... zijn jullie ooit zelf vereeuwigd als tattoo?
Nee? Ik voel hem komen.
Jarno misschien?
Ik voel hem niet komen eigenlijk.
Heb jij het tattoo? Want jij hebt nog niet antwoord.
Nee.
Ook niet.
Ik heb iets ontdekt.
Ik kreeg zaterdag plots heel veel berichten.
Ik ook. Iemand heeft op sociale media gezet, maar ik denk dat er een interview is geweest. Dus ken jij Tim de Pril?
Ja,
Temptation. Ja, de supporter van Anderlecht. En ja. De Bast gaat blijkbaar bij hem voor zijn tatoeages.
Ja. En er was zelfs iemand, dus hij is een tatoeëur, en er is zelfs een supporter die het hoofd van Frank Boeks op zijn kuit heeft laten tatoeëren. Mark, kan het u tonen? Kijk, geweldig, hè? Want, ja, ik weet niet of onze camera's dit kunnen oppikken, maar het is wel van de jonge, frisse Mark Boeks. Frank Boeks.
Bart, het ben ik niet.
Dat is een broer.
Tonis?
Goed, je kijk. Ja. Ik vind het wel goed gezet, dus dat mag Tim de Pril. Zeker.
En waar heeft hij hem gezet? Op welk lichaamsdeel?
Op de kuit.
Op de kuit?
Ja.
Ik weet niet wie het is, voor de duidelijkheid. Dus het is niet mijn broer of het is niet... ik zou niet denken dat mijn broer dat gaat zetten, maar...
Ah, dus je weet ook niet wie...
Ik weet niet op wie zijn kuit het staat, maar ik heb het ook zien of doorgekregen dat het bestaat. En ik had het daarvoor ook al eens van iemand doorgekregen dat iemand dat gedaan had. Maar ja, oké, goed, proficiat. Wat moet je erop zeggen, hè? Ja.
Ben je blij dat je zoveel impact hebt op mensen in hun leven, dat je op een kuiten staat?
Die mens kan nergens nog werk vinden nu, als hij gaat solliciteren, die wordt ontslagen. Ja, nee, ja.
Misschien stond er een 8 en heeft hij u erover gezet. Zou dat niet kunnen?
Dat zou kunnen, ja.
Zo erg is iets, dat zo de reden is. Er stond een 8 eerst.
Kijk, sta je ergens op iemand zijn been, dat weet je niet.
Nee.
Ook niet bij Sheffield Wednesday of zo.
Nee.
Bij Brugge, dat zou
nog wel kunnen dat je ergens staat, toch?
Nee, dan laat ze maar naar voren komen dan. Maar ik kan me niet voorstellen. Ja. In die tijd, in onze tijd, nee.
Was Anderlecht Eupen een teken aan de wand dat het wel eens zou kunnen gebeuren?
Kortrijk.
Ja, de nederlaag tegen Kortrijk.
Ik dacht dat je Eupen zei.
Nee, ik zei Eupen. Was Anderlecht Eupen een voorbode van het resultaat dat ze nu tegen Kortrijk hebben meegemaakt? Hey, want daar hadden we het over... Was er een klein beetje arrogantie, een soort van gebrek aan welwillendheid om het snel af te maken, om de voorsprong uit te diepen, waardoor het nog bijna misging? En is het nu wel gebeurd? Of
wie was het een beetje, denk ik, van alles te veel willen? En tactisch experimenteren en wat rust gunnen aan bepaalde spelers. Mensen die kaarten hebben niet opstellen om geen schorsingen te hebben. Het was een beetje alles in één wedstrijd gepropt. En dan het mentale, het niet kunnen omzetten op het moment dat het nodig is. Want je kan heel gemakkelijk met de rust zeggen, oké, we gaan terug naar het oude omschakelen, maar dat is dan ook niet gelukt. Dus het was een beetje een... Ja, en Kortrijk profiteert het maximale.
Mm-hmm. Het is een uitschuiver, maar Riemer heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen. Dingen uitgeprobeerd. Hè, en inderdaad, naar voorbereiding van die play-offs, spelers niet zetten. Uitschrik voor gele kaarten. Maar goed, Leoni en wat is het, Thorgan Hazard of zo. Die kunnen ook wel een wedstrijd tegen Kortrijk spelen zonder gele kaart, lijkt me. Ja. Je probeert Leoni en Rits samen uit tegen een ploeg die normaal toch moet verdedigen.
gebrek aan creativiteit creëer je daarmee. Scharen valt dan ook nog een keer uit, maar je zet ook Struikens naast de ploeg. Waarom? Voor Delaney in de ploeg te zetten, voor tegen Kortrijk te spelen. Vorige week had hij de conclusie getrokken, we kunnen op verschillende manieren tegen verschillende tegenstanders. Maar tegen Kortrijk thuis had je juist creativiteit nodig en vaste dingen. En dan om ook nog een keer Dolberg op links te zetten, om Suárez in de spits te krijgen. Voor dat te proberen was er dan ook nog een keer te veel aan. Dan nog een individueel foutje van de Bast. Ja, goed, het kwam allemaal ongelukkig samen. En dat is dan eerder een uitschuiver dan wat dat we gezien hebben met Club Brugge, die er week na week zat aan te komen.
Twee keer de Bast tegen Kortrijk. Mm. In Kortrijk maakte hij daar die Hens rode kaart. En nu had hij in de fout. Dus ja, Kortrijk hadden ze eigenlijk op voorhand moeten weten dat het een niet onderschatte ploeg is. Want ze hebben daar echt afgezien toen.
Ja. Toen was het daar 2-2 geëindigd. Oké, en ja, we hebben natuurlijk de topper gehad, Antwerp-Union. We sluiten er nu mee af, door alles wat er gebeurd is.
Vond dat de beste wedstrijd? Ja. De tweede helft.
Ja.
Tweede helft. De eerste helft was niet slecht, maar te weinig kansen. En toch zat het vast. En de tweede helft vond ik echt goed. Qua intensiteit, qua drive, qua positie ook. Antwerp die domineerde, op zoek ging naar doelpunten. Union de beste kansen op de counter, op de tegenaanval, zoals we ze goed kennen.
Ja.
Veel duels op het randje met een geweldige sfeer in het stadion. Ja, dat wil ik zien straks in de play-offs, maar dan vooral die tweede helft.
En in de beker?
En nog in de
beker. Speelden we drie keer tegen elkaar. Mm.
Mm-hmm. Ja. Ergens dachten we wel van, het is te ongelooflijk, Union. Want ik heb het in de perszaal van Agent bekeken. Het is toch niet normaal dat ze daar weer op 0-1 komen en... Mm. Ja, op dat moment denk je, oké, die gaan het hier weer halen.
Dat vond ik met 10 wel.
Ja.
Ik vroeg bij, want ik heb de wedstrijd wel gevolgd, maar ik was ook de voorbereiding toen van die Multilife. Kreeg Machida de eerste geel voor die bal te trappen op?
Nee, voor Gens.
Hij had al geel.
Heeft Gens. Ah, okay. Heeft een keer in een duel met zijn hand echt naar de bal geslagen, ook op de middenlijn. Ja. Ik denk dat het Yuki was die hem, denk ik, zo over hem trok de bal en hij sloeg ernaar.
Dus ik zag hem dan ook nog eens een bal op een ander.
Daar heeft hij niks voor gekregen.
Maar de bal was in het spel.
Ja, dus dat mag toch?
Ja, dus...
ja maar dat is ook weer...
Het was zo ostentatief.
Ja, ja.
Maar dat was de waar commentatoren die zeiden van, dat is een schande dat hier niet direct rood is.
Ja, nee. Dat is slim.
Dat is slim.
Slim een inworp uitgelokt, maar oké, het is wel op het...
En vooral in het Boshuil, op het Boshuil.
Ja. Als er natuurlijk al gefloten is en je doet het dan is het...
Maar dat kwam nadat hij al die tackle
had gehad.
Ja, die tackle van Bataille tegen hem had gekregen.
Ja.
Dus daar zat heel veel frustratie... in, dat hij dacht van ja, ik ga hier, was het EUK zeker, aantrappen. Ja. Dus ja, dat was niet slim. En dan krijg je daarna nog je tweede geel. Dus,
dan mag je die fouten niet maken. Hè?
Nee, maar ja, ook daar, hè, je wordt toch door dat publiek opgejut en door het gevoel van we zijn benadeeld, want ik word bijna met de knie tegen in zijn keel. Ik bedoel, en ik hoor de commentatoren ook zeggen, ja, als tegen zijn hoofd in, maar ja, als tegen zijn ademzappen is even gevaarlijk lijkt me.
Ja, Antwerp nu een punt meer dan Club Brugge. Zetten jullie nog altijd in dezelfde categorie? Want bij Antwerp is er veel minder te doen rond spelers, trainer.
Omdat
ze
zijn
wel met maar een punt verschil in het klassement.
Ze hebben alle twee geen sportief directeur op dit moment. Dus,
dat is de enige gelijkenis. Als je kijkt naar het spel en hoe dat de trainer wat voor een uitstraling heeft en hoe dat hij zijn ploeg laat spelen, hoe dat hij Antwerp toch die kern breder heeft gemaakt. Van den Bosch speelt dat nu. Terwijl dat voor nieuwjaar Koulibaly nooit uit die ploeg zou gaan zijn.
Nee.
Yuki die helemaal boven water komt.
Ondrejka terug.
Het oplossingen vinden van Bommel. Hè. Janssen achter George zetten. Dat soort dingen. Ja, iedereen heeft daar het grootste respect voor de trainer op basis van 2 jaar schitterend werk.
Ja, maar ik wil maar zeggen, dan is Antwerp dus de gedoodverde favoriet voor die derde plaats. Om terug te keren.
We hebben een streepje voor op Club Alles.
Oké. Alright. Jaron, heb je een 4-0?
Ik heb een 4-0, maar dit keer gaan we niet zo ver naar, wat was het weer laatst, Servië-Bulgarije. In Nederland, dichter bij huis dus.
Ja.
Ik heb het iets makkelijker gemaakt. Was er Volendam AZ?
Ja.
Dat was 0-4. En bij AZ stonden er 2 ex-spelers van Club Brugge op het veld. Dat is de quizvraag die eraan gekoppeld is.
Klaasie.
Jordi Klaasie. Mm-hmm. Maar snel, goed.
Dat was een makkelijke.
Ja, ik volg het Nederlands voetbal.
AZ-ding is een keeper Rijn.
Oeh, dat was heel snel.
Ja.
Met Rijn.
Nee. Ja, hoe dichter je bij huis komt, hoe groter de quiz is.
Volgende week gaan we naar Oezbekistan.
Het ging over keepers deze keer. Ja.
Volgende week gaan we naar de Mongoleese competitie.
Is het echt Mongolees?
Ik weet dat niet.
Is het niet gewoon Mongools?
Mongools. Ah,
ja, dat is een geladen term. Dat is een term die
ik ga meer tussenuit houden.
Ja, ik dacht, ik hou het beschaafd, maar...
Bij Mongools is toch ook gewoon beschaafd?
Ik denk dat correct
in de zuivere betekenis van dat woord.
In woord van Mongolië zijn Mongool.
Ja, dat zijn Mongolen toch, ja. Absoluut.
Ja, sorry dat ik daarmee lag.
Ja, nee, maar dat is niet Khan erg dat je daarmee lag.
Genghis Khan was ook een Mongool, hè. Allee.
Ja, tuurlijk. Was een... Hebben jullie Maciwai gezien?
Ik heb het net gezien,
ja. Je was er net nog naar aan het kijken. Gisteren Trabzonspor tegen Fenerbahçe. Ja, het gebeurt om de zoveel tijd is in Turkije dat er een veldbestorming is, omwille van een discutabele fase, denk ik.
Ja, ik weet niet waarom ze het veld bestormen, maar in ieder geval...
Hij maakt de winning goal zeker, hè, Batshuayi, wel?
Ja, hij scoort.
Hij scoort de winning goal.
Fenerbahçe wint en Trabzon supporters komen het veld op. Vraag me niet wat er gebeurd is, maar de karate-kids in Michy Batshuayi kwam wel boven. Het was echt een draaiende trap op de... borst of hoofd van een toeschouwer.
Dat was er echt blijkbaar. Ze stonden voor bij Fenerbahçe, maar er werden voorwerpen tijdens de wedstrijd op het veld gegooid richting spelers Tadic geraakt. En vorig jaar waren er blijkbaar ook al westerse scheidsrechter neergeslagen op het veld bij Trabzonspor. En nu, is dat dan wettige zelfverdediging? Van Batshuayi?
Is het ook ooit een keer niet gebeurd? Antwerp-Beveren of Beveren-Antwerp?
Ja.
Keeper.
Graham
Stack.
Ja, wat moet je doen als ze komen aanvallen?
Ja, tuurlijk.
Maar liep hij echt naar Batshuayi?
Ja, dat weet ik.
Hij komt ernaast gelopen.
Ik denk dat hij ook zich niet verwacht aan de trap van Batshuayi.
Nee, niemand.
Echt zo in één keer out of the blue, bam.
Ja, maar volgens mij liep hij ook niet naar Batshuayi.
Nee, ik denk het ook niet.
Maar de draai van Batshuayi zorgt ervoor dat hij... Ja, wat is dat? Een draai van anderhalve meter pakt.
Ja.
Dus ja. Maar nee. Dat zal wel een schorsingse worden, denk ik dan. Of niet?
Goh, ja.
Stadionverbod wegens vechten op het veld.
Wat heeft Cantona destijds? Was toch
ja, maar dat was iets anders. Dat was
een karate-trap.
Ja, maar die ging echt een supporter
in het vak nog. Hè?
Ja, in de vak een schop gaan geven. Nu, Batshuayi staat op het veld, ziet iemand achter.
Ja, maar goed,
voelt zich bedreigd en.
Maar ja, voelt zich bedreigd. Ik weet het niet hoor, maar dat sowieso.
Ja, ik denk wel dat je onder de indruk bent, Mark, als er zo ineens 100 supporters op het veld
opgaan.
Je bent onderweg naar de spelerstunnel.
En zo snel mogelijk naar binnen.
Ja, hij was toch op zijn gemak naar binnen.
Ja, daarom.
Dus echt onder de indruk was ze misschien niet.
Nee, als er Iene passeert.
Daar gaat wel een PV van opgesteld zijn, denk ik.
Maar ja, natuurlijk. Dat kan je toch niet maken. Ik bedoel, gewoon zorgen dat je zo snel mogelijk binnen
zit. Batshuayi is voor van die manga-dingen. Die gaat daar wel al...
Stel je voor dat hij geschorst is voor dat EK te gaan.
Bardet.
Ja,
je bedoelt een algemene schorsing.
Ja,
een
algemene schorsing.
Dat zal nu...
Cantona mocht die Interland voetbal spelen toen?
Nee.
Ja, kijk.
En nog een laatste woordje over Amad Diallo. Frank of...
Ik heb die naam geballen. Ik heb de wedstrijd niet kunnen zien, maar ik heb wel de samenvatting gezien. Het was weer tempo. Liverpool was weer aan het gaan. United ging.
Kunnen zien, helaas.
Doelpunten. Natuurlijk Diallo die dan in minuut was, 119, 4-3 maakt. En dan zijn shirt uitdoet, twee keer geel en al excuserend van het veld gaat. Dat was eigenlijk nog wel een leuk beeld.
Dat is een geweldige sfeer. Ik heb ook nog zitten kijken, want Rashford minuut 4 en 8. Dus 10 minuten voor echt een reguliere speeltijd. Alleen voor de keeper bij 2-2. En hij plaatst hem, wat is het, 20 centimeter ernaast. Geweldige reuzenkans om... En uiteindelijk maakt hij in de verlenging nog 3-3.
Ja.
Maar dat was een spektakel, moet ik zeggen.
Kijk, niet alleen in België is een spektakel. Hè?
Ja, maar dit was
een
FA Cup spektakel.
Van een ander niveautje. Boys, uitgewabbeld of? Ja. Quizstuurde, maar kort. Hè. Ja, normaal gezien kunnen we er toch even zoet mee zijn.
Ja. Sorry.
Ik
trek het niveau terug op. Het was een foute inschatting van het niveau. Sorry.
Oh, die krijgen weer kletsen. Joh. Niet volgende week, want volgende week zijn we niet. En dan ben je even weg.
Ja, dan ben ik. Ik vertrek zaterdag voor een 20-tal dagen.
Ja, zalig.
Hallo?
Maar ik vakantie moet
werk
ook...
Werk en plezier.
Het is een voetbalseizoen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Hè. Echte waarheid.
Omdat je altijd in het voetbal gezeten hebt, Mark.
Ja.
Ja.
Maar je bent 20 dagen op vakantie?
Vakantie is veel gezegd.
Ja. Maar, combinatie een beetje.
Ja.
Maar wij zien jou niet 20 dagen.
Nee, twee keer zonder mij zal het zijn.
Oké, kijk. We zullen wel ergens iemand vinden, zeker die Frank hoopt te kunnen vervangen. We hebben een paar jongens op de bank zitten.
Misschien moeten die mensen met die tattoo uit nodigen.
Ja. Zet u
voor zijn verhaal.
Bezielt jouw vriend.
Jambus, wie bent u? Wat doet u?
Ja, wat drijft u? Mark, we gaan het...
Ik ga niet op vakantie.
Nee, fantastisch. Ik ook niet. En Jarno ook niet. Volgende week dus geen 4-0, want dan regeren de Rode Duivels, die vandaag samenkomen voor het eerst. Maar over 2 weken zijn we terug met de start van de playoffs. Tot dan!